voordat ik deze kant op kwam, heb ik inderdaad Lodewijk even gesproken. En toen hadden we het even over onze laatste ontmoeting. Dat was inderdaad heel tof. Op de terugweg naar huis, toen hebben we ergens halverwege, volgens mij bij Spier, bij Van der Valk, hebben we samen gezeten. We hebben lekkers gegeten. En dan ben je gewoon geloofstories aan het uitwisselen. En hij vertelde een verhaal van wat er hier gebeurde in de gemeente. En ik zal het ongetwijfeld niet in alle details kunnen vertellen zoals jullie het zelf allemaal kennen. Maar ik werd daardoor bijzonder geraakt, bijzonder door geïnspireerd. Hij had het over jullie parkeerterrein hierachter. Dat het een braakliggend terrein was. En dat hij eigenlijk in zijn hart God begon te geloven voor een mooie parkeerplaats. Maar ja, er was geen geld. Dat is bijna altijd zo, hè, in het Koninkrijk. We hebben de grootste plannen, maar geld is vaak een probleem. Het is er wel, maar het staat soms gewoon nog op de verkeerde bankrekening. Dat is, ja, en daar zit dan iemand tussen waar God toe moet spreken en offers en dingen. Maar goed, wat ik zo bijzonder vond was dat hij zei, ja heer, dan moet u het ook maar doen. Hij heeft toen in geloof, zijn jullie ook nog gaan geven, echt een specifiek offer daarvoor ook gezaaid. En vervolgens is hij niet gaan blijven zitten en wachten. En dat is wat heel veel mensen doen. En die zeggen dan, ja, als God het wil, dan zal het wel komen. Toch? He? Want als de Heer het wil, dan moet hij het ook maar doen. Zo. Maar hij is ondertussen ook gewoon plannen gaan maken. Dus offertes gaan maken. Gewoon ook echt aan een bouwbedrijf gaan vragen. Ja, wat kost dat dan om die parkeerplekken te realiseren? En wat ik zo bijzonder vind, is dat in dat proces kijkt God dan mee over je schouders. En dat is ook wat de Bijbel zegt in Psalm 20 vers 5. Er staat, hij geeft naar uw hart en hij doet al uw plannen in vervulling gaan. Plannen. Dus dat betekent dat God niet alleen maar je hartenwens wil verlangen, vervullen. Maar dat hij vervolgens ook kijkt, heb je er geloof in? Maak je er een concreet plan van? En als je dat concrete plan hebt klaar liggen, nou geloof me, de hemel die kijkt mee. Nou, u kent het verhaal toch? Of is dit nieuw? Nee toch? U weet hoe het is afgelopen. Op een heel wonderbaarlijke manier zijn er partijen gekomen die er ook baat bij hadden, die er wel voor konden betalen. Dat geld stond dus inderdaad op de verkeerde rekening. En die wilden dat ook doen. En het resultaat is dat jullie volgens mij een prachtige parkeerplek hebben. Er zijn nog steeds 3 mensen heel enthousiast en dankbaar voor. Soms wordt het zo normaal, hè? Ja, nou ja, ja. Maar het is zo belangrijk. God die zegt het zo vaak. Weet je nog hoe ik je uit Egypte heb gehaald? Weet je nog wat ik voor je gedaan heb? Wij vieren regelmatig onze feesten. We staan erbij stil. Omdat we de Heer willen danken voor wat Hij gedaan heeft. En als het dan wat moeilijker wordt of wat lastiger is, dan denken we weer daaraan terug. Nou, Lodewijk deelde dit verhaal met mij. En ik werd daar zo door geïnspireerd, zo door geraakt. Ik denk, ja David, je kan plannen hebben tot de met, maar je moet uiteindelijk dromen hebben, maar je moet ze ook concreet maken. Wat als er iemand komt en aan mij vraagt, oké, hoeveel heb je dan nodig? Kan ik dat concreet zeggen? Als iemand komt en zegt, joh, ik wil het wel betalen, maar wat kost het dan? Als ik 1 ding heb geleerd met zakenlui, die willen heel vaak heel concreet weten wat ze precies zouden moeten kunnen doen. Want ja, het gevoel van ik dump wat in een diep gat, daar hebben ze helemaal geen zin in. Maar als ze weten, joh, met 1000 euro kan ik 100 kinderen voeden, nou dan leggen ze die 1000 euro zo neer. Zo gaat het heel vaak. En daarom is het ook naar God toe, Heer, we hebben dromen, verlangens, maar we moeten er ook een plan aan vastkoppelen. Nou, ik zat midden in een periode waarin ik een heel groot geluidssysteem van Reinhard Bonke heb gehad, 24 speakers. Maar dat was nog maar het begin. Daar hadden we een podium bij nodig, hebben we een truck bij nodig, daar hebben we een zeecontainer bij nodig. Dat moet naar Afrika, dat moet worden verscheept. Dat moet misschien nog wel in een hangar worden opgeslagen. En ik had die visie en in mijn hart wist ik het allemaal. Maar toen dacht ik, ja, wat als morgen iemand naar me toe komt en ze zegt, hoeveel kost het nou precies? Ik zeg, dan heb ik niet de offertes liggen, net als Lodewijk, waarmee ik kan zeggen, nou hier, dit is het. Haal je pinpas er maar doorheen. Dus ik had werk aan de winkel. En ik ging naar huis. Ik was bijzonder geïnspireerd. En met die inspiratie begon God me ook te onderwijzen over deze principes. En hij nam me mee naar het boek van Nehemia. En als je je Bijbel bij je hebt, mag je hem ook daar openen. En daar wil ik je mee naartoe nemen om jou in je persoonlijk verhaal ook uit te dagen. Nehemia hoofdstuk 1. We kennen het verhaal. De muren van Jeruzalem. Jeruzalem is er heel erg slecht aan toe. En Nehemia heeft een bijzonder hart voor wat er daar in Jeruzalem gaande is. En dan staat er in Nehemia 1 vers 4. Toen ik deze woorden hoorde, ging ik huilend op de grond zitten. Ik rouwde dagenlang. Ik vastte en ik riep de God van de hemel aan. Een opdracht voor de Heer begint altijd met een stukje bewogenheid. Er is altijd iets wat er in je hart wordt ontwaakt, hè, ontvlamd. Er is iets van bewogenheid als je in de buurt komt met je bestemming. Ik zeg wel eens, waar haalde David de ballen vandaan om tegen Goliath te vechten? Hoe hou je het in je hoofd? Dat is bestemming. Soms is er iets wat absoluut onmogelijk lijkt, maar toch voel je je getriggerd om er iets mee te doen. Dat heeft alles met bestemming te maken. En dat had ook Nehemia. Dat zat te huilen. Oh Heer, alsjeblieft, doe er iets aan. En dan komt het bekende gedeelte dat hij dus in dienst is van de koning. En dan staat er in Nehemia hoofdstuk 2 vers 1 dat nooit had de koning iets op hem aan te merken gehad. Maar vandaag had hij in de gaten dat hij toch wel bijzonder somber was. En dan staat er in vers 2, maar nu zei hij, waarom kijk je zo somber? Je bent toch niet ziek? Er is vast iets wat je dwars zit. En dan staat Nehemia, die beschrijft, ja, ik schrok hevig. En ik zei, majesteit, leef in eeuwigheid. Hoe zou ik niet somber zijn als de stad waar mijn voorouders begraven zijn is verwoest en haar poorten in vlammen zijn opgegaan? En dan komt vers 4, en dit is de cruciale tekst van vanmorgen. Die moet je echt in je oren knopen. Dan zegt de koning dit, wat is dan je wens? Vroeg de koning. En die kwam bij mij binnen als een bom. Nadat ik met Lodewijk gesproken had. Wat wil je dan? Wat is dan je wens? Ik dacht, hoe concreet kan ik dat antwoord geven? Want even helder, als de koning vandaag aan jou vraagt, wat wil je dan? Kun je hem antwoorden? Ik weet nog goed, jaren geleden, ik zat op de Bijbelschool. En broeder Zijlstra kwam langs bij ons op de Bijbelschool. En nou, wat was het? 20, 25 studenten, broeder Jan Zijlstra. En nou, je bent diep onder de indruk natuurlijk van zo'n man in de bediening. Grote wonderen. En dan loopt hij zo door die studentenzaal heen. Kijk je aan en dan denk je met je, ja, hoe zou ik het zeggen? Jong geroepen hartje, oh Heer, heeft u misschien nog een woord voor mij? En hij bleef bij me staan. Ik denk, oh, daar gaan we hem hebben. Ik kijk me aan. En toen vroeg hij mij een vraag, toen zei hij, als je nu iets van de Heer zou mogen vragen, wat zou het zijn? Meer van uw Heer? Ja, kom op. Dat willen we allemaal. Maar als God nu iets, als jij nu iets van God zou mogen vragen, zou je weten wat te zeggen? Zou je je plan klaar hebben? Ik zei, ja Heer, als u wil, deze dingen. Als de koning vraagt, wat wil je nou, heb je dan een antwoord? En het overrompelt Nehemia, maar tegelijkertijd zien we dat hij erover na heeft gedacht. Want er staat er, ik bad tot de God van de hemel. Dus hij is in gesprek met de koning. En tijdens dat hij in gesprek is met de koning, heeft hij een lijntje met de hemel. Praat hij met zijn hemelse vader. Zegt hij, oh Heer, geef mij de juiste woorden. En dan zegt hij, en antwoordde de koning, als het de koning goed dunkt, en als u het mij toestaat, uw dienaar toestaat, zend mij dan naar Juda om de stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen. Nou, hij had erover nagedacht. Hij had een plan. En dan staat er in vers 6, en dit vind ik nog het meest indrukwekkend. De koning met zijn lievelingsvrouw aan zijn zijde. Die was waarschijnlijk in een goede moed. Staat er, wilde weten hoe lang mijn reis zou duren en wanneer ik terug zou keren. En dan staat er, nadat ik de koning een tijdstip had genoemd, willigde hij mijn verzoek om te vertrekken in. Weet je, dit vond ik zo indrukwekkend. Dit was niet een of ander vaag, charismatisch, hyperverhaal. Want ja, boem, ik heb een aanraking gehad op de conferentie. En nu ga ik de wereld veranderen. Ik ga dit doen, en ik ga dat doen, en ik ga zus doen, en ik ga zo doen. En dan komt de vraag, dan zegt de koning, oké, wat heb je nodig dan? Ja, dat weet ik niet. Ja, een beetje hulp van de hemel. En vooral een heleboel emmers zalving, weet je wel. Daar kan ik het misschien wel mee in orde maken. Maar dan zegt de Heer, maar wat heb je dan precies concreet nodig. Sterker nog, de koning zei tegen Nehemia, ja, ik vind het best, maar hoe lang gaat dat dan duren? Wanneer ben je terug? Nehemia had erover nagedacht. Hij kon de koning een antwoord geven en hij zei tegen hem, hoe lang gaat het duren? En hij zei, nadat ik de koning een tijdstip had genoemd, zei hij, het is goed. En toen dacht ik bij mezelf, David, je bent niet concreet genoeg. Je plannen zijn niet concreet genoeg. Je hebt een heleboel ideeën, maar je moet ze op papier gaan schrijven. Je moet ze opschrijven, je moet ernaar kijken. En als de koning voorbij komt en die zegt, wat wil je nou? Dan moet je hem zo onder zijn neus kunnen schrijven en zeggen, dit is wat ik wil. Nou, wij begonnen een fundraiseactie. We hadden uitgedacht, we hebben zo'n 3,5 ton nodig. Om dat hele systeem naar Afrika te brengen, om alles te kunnen bekostigen. We hebben een mail eruit gedaan en heel veel van onze achterban hebben gezegd, joh, we hebben je hulp nodig en mensen begonnen te geven. En het was fantastisch bij elkaar, werd er om en bijna een ton gegeven binnen no time. En tegelijkertijd was er iemand in wiens hart begon te werken, die nog zoveel meer kon doen. En een tijdje geleden kwam die bij mij op kantoor, toen zei die, David, zei die, 2 of 3 dingen, zei hij. Hij zegt, allereerst, zegt hij, willen we je een ton geven vanuit ons familiebedrijf? Wiet. Nadat ik hem mijn plan had laten zien. Zo concreet als dat het was. Hij zegt, en dan nog een ander dingetje. Hij zegt, ik ben bezig met een deal. Hij zegt, en als die valt, komt er nog een ton achteraan. Nou, ik bidde voor die deal, weet je wel. Zegen. Maar weet je waar ik het meest van onder de indruk was? Ik bedoel, alles moet bij elkaar komen. Het geld moet binnenkomen. We moeten de spullen gaan aanschaffen. Wat ik zo van onder de indruk was, is dat ik begon mijn plannen concreet te maken. En God die keek mee vanuit de hemel. En weet je, God die kijkt mee over jouw schouder. Naar de dingen waar je mee bezig bent. Want de Bijbel is heel duidelijk over geloof. Hè? Niets kan tot ons komen, tenzij wij het leren geloven. Dus dat betekent, door geloof kun je al die dingen ontvangen. Maar geloof zonder werken is dood. En Jacobus zegt heel duidelijk, toon mij dan bij wat je doet, of je het ook daadwerkelijk gelooft. En wij roepen heel vaak, ja, ik geloof het wel. Als ik het nu aan je roep, zeg, geloof jij het? Dan zeggen we allemaal, ja, wij geloven het. Ja, wij geloven het. Maar man, diep van binnen, in je hart, weet jij of je het ook wel of niet gelooft. Is dat zo of is het niet? Ik bedoel, zo vaak zijn we aan het bidden. En dan voelen we van binnen, maar eigenlijk geloof ik het niet. Ik bedoel, toch is God in staat om er iets mee te doen. Ik bedoel, vraag me niet precies hoe. Maar hij heeft de wereld geformeerd met geloof. Ik zou er iets over willen zeggen. Iets wat misschien je ogen wel opent. De Bijbel zegt in Hebreeën, heb je de lijst van al de geloofshelden. En dan staat op een gegeven moment, volgens mij Hebreeën 11, 33, maar je moet het maar even onderzoeken. Het staat in Hebreeën 11. Dan staat hier dat God formeerde de wereld door zijn woord. In het Engels staat het nog veel mooier. He framed the world with his word. Dus hij heeft een omlijsting gegeven, hij heeft body gegeven aan de wereld door de kracht van zijn woorden. Nou, wat heeft Jezus ons geleerd over geloof? Hij zei, hè, als je gelooft is alles mogelijk. Als je gelooft kun je alles vragen en je zult het ontvangen. Dat was steeds zijn boodschap. En als er iemand bij hem kwam die een wonder nodig had, dan zei hij, uw geloof heeft u gered. Hij zei, je geschieden naar je geloof. Jezus heeft ons heel veel onderwezen over geloof. En een van de dingen die hij deed om zijn discipelen, nou ja, min of meer een soort lesje te leren, was het verhaal met de vijgenboom. Kun je dat verhaal herinneren? Onvoorstelbaar. Dan komt hij aan en heeft hij honger en dan hangen er geen vijgen in die boom. En dan die arme vijgenboom, want het staat er ook, je moet maar nee, nou, nee, het was niet eens het seizoen om vrucht te dragen. Je moet maar lezen. Dus Jezus had een heel ander doel met wat hij met die boom wilde doen. Dus hij komt eraan en zegt, er zit ook niks aan. En hij vervloekt die boom. Zegt hij, nooit meer zal er iemand van uw vrucht eten. Nou, de discipelen keken elkaar aan. Haalden de schouders op. En wat heb je nou weer last van vandaag? Mijn boom, die kennen we nog niet eens. Hij kan er niet eens wat aan doen. Dat is niet eens. Hoe kan hij nou verwachten dat er vrucht zit aan die boom? Volgende dag lopen ze langs die boom. Zegt Petrus tegen Jezus, dat ding is verrot. Moet ik kijken wat er gebeurd is. En dan zegt Jezus, al heb je geloof zo klein als een mosterdzaadje, dan kun je zeggen tegen die berg, heb u op, werp u in de zee en het zal je gebeuren. Hij wilde ze een les van geloof onderwijzen. Er zijn een aantal dingen die we kunnen leren vanuit dit verhaal. Sommige mensen, die zijn te snel weg bij het wonder, waardoor ze nooit zien wat er gebeurt. En anderen van ons moeten af en toe terugkeren naar dat wat God gedaan heeft, om te zien of het ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Als ze niet bij die boom waren teruggekomen, hadden ze nooit meegemaakt wat er met die boom was gebeurd. Geloof gaat kijken of het ook echt zo is. Geloof gaat altijd op zoek naar het meest onmogelijke. En als ze dan onder de indruk zijn van wat Jezus deed, zegt Jezus, ik zeg het je, klein zaadje. Maar dan zegt hij dit, en dit is heel belangrijk. Hij zegt, en ieder die tegen die berg zegt. In andere woorden, je hebt geloof. Maar je moet je geloof leren activeren door wat je zegt. Je kunt het, de ontsteker zijn je woorden. En niet alleen je woorden, maar ook je daden, want dat kun je overal terugzien. Als je de Bijbel bestudeert en elk wonder bestudeert, dan is er altijd een element van geloof, / lees, vertrouwen betrokken. En dat blijkt uit woorden en daden. Nou, als ik nadenk over de kracht van geloof, dan zie ik het voor me als een soort onzichtbaar krachtveld, waar ik dus met mijn geloof invloed kan uitoefenen in de onzichtbare wereld en wat zich vervolgens gaat manifesteren in de zichtbare wereld. Het is moeilijk te begrijpen, maar als wij zouden bevatten welke kracht God ons ter beschikking heeft gegeven, dan zouden we er wat vaker gebruik van maken. Ik geloof dat geloof is een geestelijke wet waar je niet omheen kan. Ik vergelijk het even met de wet van de zwaartekracht. We zitten er allemaal middenin. U kunt wel zeggen, ik geloof er niet in. Nou, it's all over you. Want je blijft gewoon zitten. Je kunt zeggen, ik geloof niet in dat gelovige gedoe. Nou, dat is niet waar. Want Jezus zei, wat je gelooft, zal je gebeuren. En toen ik hierover na begon te denken, toen dacht ik, wat een dimensie. En als ik dat met mijn woorden kan creëren en met mijn daden kan creëren, toen ging ik helemaal terug naar de schepping. En als ik dan lees dat de Bijbel zegt, God formeerde de wereld met zijn woord. Hij sprak. En toen dacht ik bij mezelf, who in the world, waar haalt Jezus het voorbeeld vandaan dat we bergen kunnen verplaatsen? Ik bedoel, Heer, waarom niet gewoon wat kleiner? Had het bij die boom gehouden, maar hij begint over bergen te spreken. Ik ben erachter. Weet je waarom? Hij had het zijn vader zien doen. Hij was erbij. Toen God de wereld formeerde met zijn woord. Zo zal het zijn. En het gebeurde. Toen zei Jezus, ja jongens, als je gelooft, kun je zelfs deze dingen doen. Want God sprak. Zijn geloof begon te werken. En in het onzichtbare begint Gods geest dingen te doen die niemand anders doen kan. En het een wordt naar het ander verplaatst. En toen dacht ik ineens bij mezelf, stel je voor dat God mij dat vermogen heeft gegeven. En dat heeft hij. Om te geloven. Om in te tappen in die onzichtbare wereld. En weet je wat dat voor een verschil maakt? Dat maakt voor een verschil dat mijn leven niet één aan één schakeling hoeft te zijn van hoe het leven mij toevalt. Ik heb invloed op wat er gebeurt. Door wat ik geloof. Ik kan doelgericht mijn geloof inzetten op iets waar ik God voor begin te vertrouwen. En waarom heb ik dat lef? Waar haal ik het vandaan? Ik zal je vertellen, dat heb ik omdat Jezus mij onderwezen heeft in zijn woord dat het zo werkt. En nou weet ik dat we allemaal geloofsavonturen hebben gehad. En zeggen, ja, maar dat liep niet helemaal zoals dat ik had verwacht. Dat ging net een beetje anders. Ja, dat klopt. Er is nog altijd een regisseur achter het hele verhaal. En als hij er anders over denkt, dan krijg ik hem niet zomaar mee. Maar weet je wat het is? Vertrouwen. Ja, ik heb er pijn aan overgehouden. Ja, ik ook. Ik heb teleurstelling aan overgehouden. Ja, ik ook. Maar met mijn teleurstelling en mijn pijn kies ik om te vertrouwen en te geloven dat er iets beters is. En het is moeilijk. Het is lastig. Zeker als het gaat om ziekte, gezondheid en uiteindelijk zelfs de dood. Want in deze wereld zeggen wij dat de dood het allerergste is wat een mens kan overkomen. Maar hoe kan dat zo zijn als wij ook met elkaar zeggen, wij zijn niet van deze wereld. Wij leven voor een ander koninkrijk. En als die dan ineens zo dichtbij komt, ja, dan hebben we verloren. En dan hadden we toch allemaal anders moeten gaan. Ik geloof, met mijn geloof, dat hoe het leven ook gaat, dat God in staat is om mij te dragen, hoe lastig het ook wordt. Er komt een andere dimensie waar ik kan overschakelen als ik het met mijn hersenen niet meer begrijp. Ik zeg altijd, als mijn redenatie stopt, then I switch over to the faith factor. Ik kan niet anders. En je kan wel zeggen, ja, maar het werkt niet voor mij. Come on, het is net als de zwaartekracht, het werkt voor iedereen. De vraag is alleen, geef je eraan over of blijf je je verzetten? Ik wil meegaan met het vertrouwen. Ik wil Jezus vertrouwen op wat hij heeft gezegd. En dat betekent dat niet altijd alles makkelijk zal zijn, maar ik wil leren doorgaan. Ja, maar David, er komt zoveel weerstand. Ik zou wel vertellen, man. Ik heb ook weerstand. Er zijn mensen die zeggen, gaat hij de Vos nou weer doen? Gaat hij nou ook nog familiedagen doen? In de IJsselhallen? Gaat hij zich ineens richten? Ik zou je wel vertellen, ik kreeg een brief van een zogenaamde profeet. Omdat ik stapte uit in. Weet je wat er in die brief stond? Je moet je bekeren, denk je soms dat je God bent. Dat je alles kan. ga terug naar Afrika. Maar waag het niet om dingen hier te doen. Nou, ik wist welke afzender erachter zat. Ik heb die brief, daar heb ik een brandoffer van gemaakt. Ik heb het teruggegeven aan de Heer. In de tuin. Ik zei, Heer, dit is helemaal aan u. Omdat mijn geloof van binnen mij andere dingen vertelt. En ik weet dat als ik in de buurt kom van waar de vijand last van krijgt. Kijk, ik zeg altijd zo, hè. Als je nooit problemen hebt met de duivel, dan moet je oppassen dat je niet dezelfde kant op gaat als hij. Want dan ga je mee met de stroom. Maar als je tegen de stroom ingaat, krijg je altijd weerstand. Altijd weerstand. Maar ik zei het vanmorgen nog tegen Menno. Soms ligt de grootste zegen op de weg van de weerstand. Dus weerstand is niet altijd een teken dat je verkeerd bezig bent. Tenzij je natuurlijk dom bezig bent, ik bedoel, hè. Maar dat weet je dan ook ergens van binnen. Je weet het. En hoe kan het nou? Hoe kan het nou dat ik weet dat ik weet dat ik het geloof of dat het niet helemaal goed zit? Dat is omdat Gods geest in mijn geest getuigt van hoe het mag zijn. En er staat er zo mooi in Nehemia 2 vers 10. Toen Sanballat uit Bet-Goron en Tobia zijn Ammonitische dienaar hoorden dat er iemand was gekomen die het welzijn van de Israëlieten wilde bevorderen, waren ze hierover zeer ontstemd. Ik zal je wat vertellen. Als jij in geloof begint te wandelen, dan zal er altijd iemand zijn die zeer ontstemd is. Er zal altijd iemand zijn who's not amused met wat je doet. En die je echt zal willen vertellen dat je nou een aardige vent bent, maar nu ga je echt een beetje te ver. En weet je, die Sanballat, dat gaan we even noemen, die bleef vervelend. Hij hield niet op. Maar hij ging maar door. In vers 19, toen Sanballat uit Bet-Goron en Tobias, een Ammonitische dienaar. Hij is ook nooit alleen, hij heeft altijd van die handlangers. En de Ariër bij Gezem dit hoorde, begonnen zij ons uit te lachen. Het begint met een uitlachen. Je gaat ergens voor staan, je wil iets bereiken en dan krijg je de... Denk je nou echt? Denk je nou echt dat God dezelfde God is in Nederland als in Afrika? Denk nou echt dat je het voor elkaar krijgt? Dat als je hier gaat staan en buitengewone dingen... Denk je nou echt dat je zoveel geld bij elkaar krijgt om het evangelie in Afrika te brengen? En je wordt uitgelachen. En weet je wat het grappige is? Ik weet niet of jullie dat ook kennen, maar ik in de bediening herken het wel. Al zegt iemand het aan de andere kant van de wereld, de duivel heeft altijd een weg om het in jouw oor te fluisteren. Het maakt niet uit door wie. Ergens komt het wel op je pad. Maar ik wil dat je weet dat er een andere geest tegen zit. Allereerst word je uitgelachen. Vervolgens word je tegengewerkt. Je wordt belachelijk gemaakt. En dan staat erin, dit gaat door Nehemia 3 vers 33. Toen Sanballat hoorde dat de muur door ons werd herbouwd, werd hij woedend. Dan worden ze ook nog eens een keer boos. En in zijn ergernis begon hij de Joden te bespotten. Mensen beginnen belachelijk te maken waar je mee bezig bent in geloof. Want ja, het is belachelijk. Hoe kan je nou in iets bouwen wat je helemaal niet kan zien? Ik bedoel, Noach, 100 jaar aan een ark bouwen en elke dag worden belachelijk gemaakt. Hè? Het stukje van de zondagsschool, al die lieve kinderen, God zei, Noach, bouw een ark. En nou, zie je Noach. En, nou, dan is er een klein groepje wat Noach belachelijk staat te maken in een momentopname. Maar 100 jaar, dag in dag uit, heb je 100 dagen de mogelijkheid om op te geven dat wat God jou heeft laten zien. En ik zeg het altijd zo. Je hebt maar één moment nodig om op te geven en je hebt elke dag nodig om door te gaan. Elke dag moet je kiezen en zeggen, Heer, ik ga door. En waarom? Nou, omdat ik u vertrouw. Omdat ik weet dat u het allerbeste voor heeft met wat u voor mij apart heeft gezet. Mensen beginnen je uit te lachen, dan worden mensen kwaad op je, dan gaan ze je tegenwerken. En dan staat er in vers 35, en Tobia uit Ammon, die naast hem stond, ze hadden op een gegeven moment de muur een beetje opgebouwd, en die zei, hoe ze hun best ook doen bij het bouwen, er hoeft maar een vos op die stenen muur van hen te klimmen of hij stort al in. Wat is dat toch met vossen en een negatieve reputatie in de Bijbel? Vosjes derven de wijngaard. Nou, misschien moet ik daar maar eens verandering in brengen. Er hoeft maar een vos, man. Er hoeft maar een klein dier tegen je droom aan te lopen en hij valt alweer om. Hoeveel van ons hebben niet opgegeven of hebben ons beeld bijgesteld? Ik ga je even meenemen naar hoe God de wereld formeerde met zijn woord. He framed the world with his word. Dat ga ik nog één keer in het Engels. Maar soms is dat zoveel mooier. God formeerde de wereld met zijn woorden. Nou, let op. Ik ga iets doen om je een voorbeeld te geven hoe dat werkt. Als ik nu zeg, hond, Hoeveel van jullie zien dan een hond? In je hoofd. Als ik zeg, verschrikkelijke lelijke blinde hond aan één oog. Dan begin je dat, als ik zeg hond met witte stippen, dan zie je een Dalmatiër, toch? Dus eigenlijk, dat wat ik, of zwarte, of zo, zo. Witte hond met zwarte stippen, ja. Herdershond. We kunnen nog even doorgaan. Maar wat ik bedoel te zeggen is dit. Dat wat ik voor mij zie, is waar ik woorden aan geef. Daar waar ik mijn woorden aan geef, is wat ik begin te creëren in de onzichtbare wereld. Dat is wat God deed. Toen hij de wereld schiep, toen sprak hij licht en daar had hij een beeld bij. En dat beeld wat hij erbij had, dat kwam eruit door middel van de kracht van zijn geest en zijn geloof. Nou, ik zal u wat vertellen. De wereld waarin jij leeft, nu, is de wereld waar jij in hebt geloofd. Dat heb je voor je gezien. Hoe het nu zou zijn. Ik heb geloofd dat ik vader zou worden. Dank God dat het mogelijk is geweest. Ik heb twee boys. Ik heb geloofd in mijn huwelijk. En omdat ik geloof in mijn huwelijk, ben ik nu getrouwd. Ik ben inmiddels 12,5 jaar getrouwd. Dat is prachtig. Ik heb geloofd dat wat God zei, ik zal voor je zorgen al de dagen van je leven, dat hij het echt zou doen. Ik leef nog steeds in fulltime bediening. Na ongeveer zo'n, wat is het, ruim 10 jaar. En nog nooit tekort gehad. Ik heb ook nooit droog brood. Als ik droog brood heb, dan gooi ik het gewoon weg. Ik dacht, als ik voor de Heer moet leven, dan moet ik misschien altijd droog brood. Maar je kunt ook bidden voor een boterham gewoon met worst. Dat wil God ook gewoon doen. Dat wil hij geven. Maar wat wij voor ons zien, is waar we mee bezig zijn. Dat is waar we over spreken. Dat is waar we over nadenken. En dat is waar we op handelen. En als we erop handelen, dan beginnen we dingen in beweging te zetten. En ons leven gaat de kant op zoals wij voor ons zien. Nou, even terug naar jou, naar wie jij bent. God heeft jou, met dat hij je gemaakt heeft, ook een beeld voor ogen gegeven. Hij heeft je iets laten zien van hoe je mag zijn. Hij heeft je iets laten zien van wat je mag bereiken in de toekomst. En ik zal je vertellen, de duivel, Sambalat, met al zijn handlangers, zullen alles aan doen om dat beeld te vertroebelen. Of onderweg gewoon een beetje aan te passen. Als ik nadenk over het beeld wat God heeft gegeven in mijn hart, heb ik meermaals dat ik denk, ik zeg, ja maar Heer, dat is toch veel te groot. En dat kan toch niet. En dat is toch absoluut onmogelijk. En dan hoor ik altijd in me ergens dat de Heer zegt, ja maar daarom ben ik er ook bij. In jouw beeld mogen absoluut onmogelijke dingen verborgen liggen. Absoluut. En ik wil je in de naam van Jezus uitdagen. Ik zit hier niet een of andere opportunistische boodschap te houden van wat zo ontoegankelijk en hoog gegrepen is. Nee. Het is voor ons allemaal. Als we de principes van Jezus leren begrijpen. Hij zei, anything you ask. Oh, wat je maar wil, vraag, zei hij. En zei, ja, maar wat nou als ik iets vraag uit mijn vleeselijk verlangen? Dat is heel eenvoudig. Jezus zei, zoek eerst het koninkrijk. Als dat je nummer 1 is. Dan gaat hij al de dingen in prioriteit in je hart ordenen. En er zijn dingen in jouw hart die zo groot zijn, die zo enorm zijn, dat je ervoor schaamt. Dat je denkt, ja Heer, maar wat is als God het erin gelegd heeft. Wat als dat tot grote zegen zal zijn voor zoveel andere mensen. En jij je maar heel nederig, dat je denkt, ja, ik ben nederig en klein. Hier moet ik absoluut niet aan beginnen, want ik moet niet denken dat ik, terwijl de Heere God gewoon heel anders denkt. Ik bedoel, is the God of the universe. Hij is zo enorm. Ik denk altijd, als wij denken dat we groot bezig zijn, is het nog maar peanuts vergeleken bij wat God wil doen. Even naar deze gemeente, deze prachtige kerk. Elke keer als ik hier binnenkom, dan ben ik onder de indruk van dit gebouw. God heeft een beeld voor ogen voor deze plaats. Hij ziet iets voor zich. En daar zijn we mee bezig. Dat beeld hebben we gehad, dat hebben we ontvangen. En een heleboel mensen hebben dat vol enthousiasme ontvangen en omarmd. Maar dan gebeuren er moeilijke dingen, of lastige dingen. Of dan weten we het niet precies meer. En dan is het zo gevaarlijk dat we het beeld laten vervagen, of dat we het beeld aanpassen aan wat voor ons mogelijk is. Then we step down. We zeggen, ja, maar misschien moeten we het toch wel een beetje zo doen. En ik ben niet tegen goed beleid. Ik bedoel, je moet goed met dingen omgaan. Je moet goed over dingen nadenken. Dat doen wij ook. Maar ik blijf dingen op de begroting zetten die niet kunnen. Ik blijf mensen aannemen die ik niet kan betalen. Ik blijf campagnes plannen die ik niet kan betalen. Ik blijf dingen doen, want zodra ik op full safe gaan zitten. We hadden een financiële controle op de conferentie voor de allereerste keer in onze hele bedieningscarrière. Die man heeft paniek gehad. Hij zegt, dit is gewoon zwaar onverantwoord. Ik zeg, dat is geloof. Nee, zegt hij, maar dat kan niet. Ik zeg, ja, dat klopt. Ik zeg, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Althans, dat zijn mijn Jezus. En weet je wat het leuk is? Hij staat erbij en hij kijkt ernaar. En hij denkt, nah, jeetje. Moet je kijken. Het lukt ze nog ook. Rechtsom, linksom, God heeft. En daar komt het. Geloof je het echt? Of weet je het alleen? Dat het voor jou zou kunnen werken, of voor anderen zou kunnen werken. En ik wil het eigenlijk nog wat dichterbij brengen. Het laatste wat ik zou willen vandaag, en dat meen ik vanuit de grond van mijn hart, is dat je naar buiten loopt en zegt, ja, dat was echt zo'n, weet je wel, opportunistische pep talk verhaal. Nee. Echt niet. God heeft je een beeld gegeven. Voor jou. Jij ziet iets. Jij voelt iets. Je vindt iets. Je wil ergens bij betrokken zijn. Je hebt een idee. En de route daarnaartoe is vertrouwen. Dat wat God gezegd heeft, dat hij het ook gaat doen. Hoe? Hey, ik heb geen idee. Met wie? Ik heb geen flauw idee. Maar dat is toch aan hem? Alles wat ik doe is uw vertrouwen. Zijn vader, u heeft het gezegd, u heeft het beloofd. En man, ik vind het reuze spannend. Ik weet niet precies hoe. En ik zou je willen zeggen, joh, hè, je mag kiezen of je gelooft of niet. Kies maar. Maar een feit is dat je niet kan kiezen. Er zit niks tussenin. Het is je gelooft of wel of je gelooft niet. Het is niet een beetje. Je gelooft het of je gelooft het niet. En dat maakt het zo lastig. Want dan denk je, ja, het gaat niet om hoeveel geloof heb je. Nee, het gaat om, heb je vertrouwen? En dat betekent, die man, hè, die bij Jezus kwam met zijn zoontje. En die zei, geloof jij dat ik het doen kan? Dan zei die, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Als je merkt dat je ermee worstelt, zeg je, ik vind het moeilijk te geloven dat wat ik voor me zie, dat het echt gaat. Dan zeg je, Heer, hier is mijn ongeloof. Ik heb geen idee. Ik zal je eerlijk zeggen, ik sta hier heel stoer te doen, maar er zijn momenten dat ik het eng vind. Dat ik het spannend vind. Dat ik het niet zeker weet. Dat ik twijfel, dat ik angst heb. Maar wat doe ik dan? Dan schakel ik over om een geloofsvertrouwen. Zeg, vader, ik weet het niet, maar u heeft gezegd. Nou, wacht af. En soms gaat het niet zoals ik had gehoopt. Of anders. En dan moet ik leren zeggen, vader, het was anders. Maar anders in u weet dingen die ik niet weet. En ik vertrouw u. En soms is er pijn onderweg. En soms is er teleurstelling. Soms is er moeite. Zeg, vader, ik neem die dingen en ik vertrouw u. Ik geef ze terug aan u. Want u heeft gezegd. Jezus zei, zalig zijn zij die niet zien, maar toch geloven. Hoe kan dat nou? Omdat er dingen zijn die we niet zien. Daarom zei hij dat. En wat gebeurt er dan? Dan ga je in een dimensie boven je omstandigheden uit. En ondanks dat je het niet meemaakt zoals je had gedacht en je eigenlijk heel teleurgesteld thuis zou moeten zitten, voel je je toch gedragen. Wat is dat? Dat is de dimensie van geloof. Dat is vertrouwen. In een andere wereld, daar ben je terecht gekomen met jezelf. Een van de mooiste dingen die ik heb geleerd, en als je op de conferentie was, heb je dit gehoord, is een ervaring die ik had met mijn jongste zoontje. Hij heet Manasse. En hij is 7 geworden. Hij is fan van Freek, de dierenfiguur, weet je wel, met al die in de jungle. Vindt hij helemaal prachtig mooi. Ik ben gisteravond naar een voetbalwedstrijd geweest met mijn oudste zoon. Dat is ook weer heerlijk. Ik zeg tegen hem, jongen, wat wil je worden? Hij zegt, profvoetballer. Ik zeg, wat als het niet zou lukken? Gewoon een vraag. Nou, zegt hij, dan wil ik misschien nog wel. Wat wou die? Ik weet niet, nog zoiets. Bokser, ja, bokser. Bokser wel. Ik zeg, oh. Ik zeg, maar wat als. Hij zegt, dat is ook wel gevaarlijk, hè, pap. Ik zeg, ja, dat kan wel. Ik zeg, en wat zou je dan nog willen als je dat ook niet zou lukken? Zegt hij, nou, dan zal ik wel spreker willen worden, net als jij. Oh. En weet je dat het me echt niet uitmaakt? Zou die chef worden bij de Lidl. Of in een autogarage werken en gelukkig zijn. Als hij weet wie die is in Jezus. Als hij zijn ogen sluit en dat is wat hij ziet. Dat is waar hij vertrouwt, waar hij gelooft. Dan zou ik gelukkig zijn. Dan zou ik hem in aanmoedigen. Dan zou ik zeggen, way to go, guy. Come on. En aan de andere kant, als hij zijn ogen sluit en hij ziet zich voetballen. Dat is waar we voor gaan. Ik heb afgelopen zaterdag de wedstrijd gefloten, geloof het of niet. Ik vind het heerlijk. Stak daar tussen de kleine kotes. Fantastisch. En die andere kleine man van mij, die heeft ook allerlei ideeën. En op een dag, ik weet niet of je dat herkent, maar kinderen hebben altijd, als er dan een raasje voorbij komt, dan willen ze het altijd hebben. Dan is er iets en dan zeggen ze, pap, ik moet dit hebben. En ze, waarom? Maar ja, iedereen heeft het, of het is cool, of ik wil dat. En zo kwam die op een dag bij me. Hij zei, pap, zei die, ik wil snackies. Ik zei, wat? Hij zei, snackies. Ik zei, wat is dat? Hij zei, dat is een snackbeker. Kent u die dingen? Ik zal even uitleggen. Dat is een hele grote drinkbeker. Daar zit een soort draaidop op. En die dop die kun je open doen. En in dat bakje kun je dan chips stoppen of snoep. Dus je kan drinken en chips eten, snoep eten tegelijk, zonder dat je morst. Dus het is eigenlijk denk ik gewoon een heel praktisch ding voor ouders. Maar die kids die zijn er op de een of andere manier helemaal van onder de indruk. Snackies. Dus ik zei, wat kost het dan? Dus wij even kijken, snackbeker, 10 euro. Ik denk, ja, ik moet mijn kinderen ook wat verantwoording bijbrengen. Niet alles wat ze vragen, kunnen ze zomaar krijgen. Dus ik denk, daar gaan we voor sparen. Dus ik zeg met mijn goede gedrag, ik zeg, joh Manasse, ik zeg, dat is een goed idee. Ik zeg, maar dan ga je zelf voor sparen. Ik zeg, dan kan je hem van je eigen centjes kopen. Hij zegt, het is goed. Dus hij zijn kamer opruimen. Als hij zijn kamer had opgeruimd, één zaterdag, weet je wel, dan kreeg hij 1 euro. Afzetter ben ik. Dus 10 weken lang, kamer opruimen. Steeds 1 eurotje. Misschien dat hij, als hij in een andere familie was geboren, dat hij meer kreeg. Maar hier was het 1 euro. Na 10 weken had die jongen 10 euro. Het kostte 9,95. En hij kwam bij me met zijn geld. Hij zei, pap, zegt hij. Hij zegt, ik heb mijn geld. Hij zegt, nou gaan we mijn snackjes halen. Toch? Ik zeg, helemaal gelijk. Dus wij naar het winkelcentrum, naar de Maskerama. Ik zeg, mevrouw. Ik zeg, wij zoeken de snackbeker. En ze keek me aan. Ze zegt, die hebben we niet meer. En ik denk, oh my gosh, zit ik met mijn goede gedrag? Die kerels hun geld te laten sparen, weet je wel. En ik heb hem beloofd, dan gaan we samen de snackbeker halen. En dan komen we bij de winkels uitverkocht. Ik denk, nou ja, toeval, op naar de volgende winkel, dus wij naar de Xenos. Waar je alle afgoden kunt kopen in de aanbieding. Dat is een ander verhaal, maar goed, wij naar de Xenos. Alle afgoden voorbij. Nergens een snackbeker te vinden. Nergens te vinden. Ik zei tegen mijn vrouw, ik zei, even een snackbeker. Nee, ze is uitverkocht. En echt waar, worst case scenario, overal uitverkocht. Nergens te krijgen. Ik online zoeken, niet meer te krijgen. Ik heb zelfs op Marktplaats gekeken voor tweedehands snackbekers. Niet te vinden. Gewoon niet. Echt verschrikkelijk. Dus ik naar mijn as, ik zei, lieverd, ik zei, luister goed. Ik zeg, ik weet dat je je centjes hebt gespaard. En ik weet dat papa heeft gezegd dat je het dan kan kopen, maar het is uitverkocht. Hij keek me aan en hij zei, oké, maar ik krijg wel mijn snackies, toch? Ik zei, nee, lieverd. Ik zei, je snapt het niet. Ik zeg, het kan niet. Hij keek me aan. Hij zei, ja, maar jij hebt gezegd dat ik mijn snackies zou krijgen. Ik zei, ja lieverd, ik zei, dat klopt. Ik zei, papa heeft het gezegd. Ik zei, maar het kan niet. Ik zei, want het is niet meer te koop. Ik zeg, papa heeft echt alles gedaan wat hij kon. Ik zei, maar het is nergens meer te vinden. En hij was zo vastberaden. En hij zei tegen mij, hij zei, papa, zegt hij. Hij zegt, jij hebt mij mijn snackies beloofd. Hij zei, dus ik krijg toch gewoon mijn snackbeker? Ik kon het er niet in krijgen. Hij had zoveel vertrouwen in wat ik hem had beloofd. Dat het voor hem gewoon geen optie was. Dat het niet zou komen. Nou, ik moet je zeggen, ik voelde me bezwaard. Want ik denk, wat een gast, weet je wel. Ik mijn kind leren sparen, doen. Ik had gewoon die beker al natuurlijk gelijk moeten kopen. Dat ding apart zetten. Dan had hij hem bij mij kunnen halen. Nou ja, achteraf allemaal van geleerd. Maar daar zat ik dan met mijn goede gedrag. Ik denk, dit wordt zijn eerste vertrouwensbreuk, weet je wel. Dus ik was ondertussen van plan om naar een conferentie te gaan. Aan de andere kant van de wereld, vliegtuig in. En ik zat boven de Atlantische Oceaan. Toen ik na moest denken, mijn gedachten gingen uit naar hem. Ik dacht, hij heeft zoveel. Ik dacht, wat kan ik doen? Wat kan ik doen om die snackbeker in die handjes te krijgen? Want ik heb het beloofd. En met dat ik in het vliegtuig zit, ineens denk ik, hé, maar ik ga naar Amerika. The land of opportunities. En alles is big, weet je wel. Dus ik denk, als er ergens een plek moet zijn, dan moeten ze het daar hebben. Dus ik naar de stewardess. Ik zeg, mevrouw, ik zeg, weet u misschien of ze snackbekers verkopen in Amerika? En ze keek me aan en ze zei, ja, volgens mij wel. Ik zeg, nou. Ik zeg, waar dan? Ze zei, nou, volgens mij zo'n beetje in elke supermarkt. Ik zeg, dan, maar, ik zeg, en geloof het of niet, het allereerste wat ik deed, toen ik landde in Amerika, was de eerste de beste supermarkt in, op zoek naar de snackbeker. En ik vond hem, in overvloed. Dus ik kocht er twee, één voor hem en één voor zijn broertje. Ik heb gelijk naar huis gebeld, ik zeg, lieverd, ik heb de snackbekers. Ik heb ze in mijn handbagage gestopt, omdat ik niet wilde dat ze via de koffer ergens kwijt zouden raken, weet je, als zij net zien. Meegenomen, ik heb ze met mijn leven bewaakt. Ik kwam thuis en ik zei, lieverd, ik zei, papa heeft jouw snackbeker. En hij kwam met zijn centjes en ik zei, nou, dit is de genade van de vader, je hoeft niet te betalen. Kijk eens, alsjeblieft. En één voor jou, zo. En toen sprak God tot mij. En toen zei de Heer tegen mij, David. En ik vond het zo mooi, ik vond het zo ontroerend. Hij zegt, vasthoudend geloof en vertrouwen beweegt het hart van de Vader om aan de andere kant van de wereld in beweging te zijn voor zijn Zoon. En toen dacht ik, het is zo waar. Als ik vertrouw en weet, ik ben heel anders, dan is mijn Vader aan het werk. Hoe vaak is het niet zo dat de dingen spannend zijn? En dan is mijn enige gebed is dit. En dit is echt een tipgebed. Heere God, ik vertrouw u en ik weet dat u beweegt. Ik weet dat u er iets aan doet. En ik dank u daarvoor. Dat is soms alles wat ik bid. Ik zeg, maar ik weet dat u het doet. Heer, ik heb geen idee, maar u doet het. En dat geeft zoveel rust, zoveel vrede, zoveel vertrouwen. En dan schakel ik over gewoon naar hier. Hier ben ik. Ik vertrouw. Ik weet nog goed. Ik ben aan het einde hoor. Maak je geen zorgen. Wat hadden we nodig? Regelmatig. 15.000 euro van campagne. Nou ja. Ik kon toch niks anders doen dan de Heer vertrouwen. Dus ik was aan het snowboarden. Ik zat boven op de berg. Toen ik een sms'je kreeg uit Nederland van kantoor. Met een fotootje van het bedrag wat gestort was. Ik zat boven op de berg. Ik was zo geraakt. Ik zei, God de Vader. Als ik hier ben, met heel anderen, bent u aan de andere kant van de wereld. Mensenharten aan het aanraken, bepaalde dingen. Dat is onze God. Maar die vastberadenheid van die kleine jongen van mij. Gewoon het eenvoud, de eenvoud en het vertrouwen. Ja, God heeft het gezegd. Nou, in andere woorden, wat jij hebt gezien. Wat jij hebt gezien. Als je ogen sluit. Waar je mee begon toen je achter God aanging. Wat hij heeft beloofd toen je ja zei tegen de roeping. Ik geloof dat we terug moeten naar dat begin. En zijn vader, u heeft het gezegd. U heeft het me laten zien. Er was iets mee. En ook nu laat God dingen zien. En ik wil je uitdagen. Als de koning vraagt, wat wil je nou? Kun je dan concreet zijn? Het plan wat je ziet, moet je woorden aangeven. Met je mond en met de pen. En de hemel kijkt mee als je schrijft. En als je dat doet, dan komt de dag dat de koning aan je vraagt, wat wil je nou? En dan gaat de deur voor je open. En als je concreet bent, zeg nou zo en zo en zo. Dan zul je zien dat de ideeën ook veel sneller uitrollen. Hij geeft naar je hart en hij doet al je plannen in vervulling gaan. Geloof het, zie het beeld, geloof het, maak een plan en get ready. En waarom? Voor je eigen succes. Johannes 16:24, vraag wat je maar wilt en je zult het ontvangen, zodat je vreugde volmaakt zal zijn. Gewoon omdat hij van ons houdt. Dat kun je niet voorstellen, hè? Maar dat is echt waar. Want er komt zoveel vreugde als je wandelt in die bestemming. Maar er is ook geen groter gevecht dan dat gevecht in je leven. En weet je wie de grootste vijand is van het succes van jouw verlangens? Dat ben je zelf. Wat een openbaring. Wij denken, het is de duivel. Nou, die zit soms op de stoep te huilen. En zeggen, die christenen geven me ook overal de schuld van. Jongen, jongen. Ik werk wel eens tegen, maar dit slaat alles. Waarom? Jezus zei, als je maar achter mij aan wil komen, zul je jezelf moeten verloochenen. Dus jezelf verliezen. Hem vertrouwen. U heeft gezegd, u gaat het doen. Weet je, in zo'n preek, zo'n woord, kan het heel erg lijken alsof het bereiken van dat beeld het hoogste doel is in het leven. Nou, Jezus zei, als je in mij bent en ik ben in jou, dan zul je veel vrucht dragen. En dan wordt de Vader verheerlijkt. Dus reken maar, als wij vrucht dragen, als onze gemeente bloeit en groeit, als je leven bloeit en groeit, dan wordt de Vader verheerlijkt door jouw leven heen. Maar het hoogste doel in het leven is niet zozeer het bereiken van je bestemming, maar is altijd God zelf. Hij geniet van de route ernaartoe. Van elk moment dat je ermee bezig bent. Dat je erover nadenkt. Heilige Geest van God, ik wil u danken. Voor dit moment, Heer. Voor deze morgen. En Vader, ik heb uw woord verkondigd, Heer. Ik heb laten zien, Heer God, hoe dingen beginnen met een verlangen. Dingen beginnen met een beeld. Heer, dat we erover spreken. Heer, dat er scheppende kracht vrijkomt. Door ons geloof. Door onze daden. Door wat we doen. Dat er dingen ontstaan, Heer Jezus, die anders zijn. Vader, hoe het leven ook is en hoe het leven ook mag gaan. Als we onze ogen sluiten, mogen we altijd iets zien. Wat u ons laat zien. Wat misschien menselijkerwijs onmogelijk is, Heer. Maar in die dimensie, daar wandelt u. Daar beweegt u. Daar heeft u beloofd. En Vader, ik wil bidden, Heer, dat u ook vanmorgen zult gebruiken om het plaatje, Heere God, ook van deze gemeente, van deze kerk, van deze regio opnieuw op ons netvlies te branden. Heer, dat er een profetisch geluid uit mag gaan van deze plaats. Heere God, het land zal raken, Europa zal raken en dieper zal gaan. Heere God, als mensen ooit hebben gedacht of hebben voorgesteld. Vader, dat we opnieuw mogen gaan leven in de dagen van verwachting van grote dingen van de Heer. Heer God, dat we niet onze plannen wijzigen naar de omstandigheden, maar dat we onze plannen wijzigen naar het geloof, Heer God, waar u ons mee injecteert. Wat u ons laat zien in Jezus' naam. En ik wil bidden, Heer God, dat als we hier zijn, jong en oud, Heer, met elkaar staan voor uw aangezicht, met wie we zijn, met hoe we hier binnen zijn gekomen, dat u ons in onze gedachten meeneemt in wat u ons belooft. En als die vraag komt, als je nu iets van de Heer zou mogen vragen, zou je weten wat het is? En Heere God, ik wil u vragen, wilt u ons daarmee naartoe nemen in Jezus' naam? Vader, ik bid u. Wilt u uw naam verhogen en verheerlijken? Door op dit moment, vanuit de hemel, door uw geest, Heer. En door uw dienaren, zelfs de engelen, Heer, opnieuw die dromen, plannen en visioenen in ons hart aanwakkeren in de naam van Jezus. En alles wat gestolen is in Jezus' naam, zal 7 keer helderder op je beeld verschijnen in de naam van Jezus. Het zal scherper zijn. En daar waar tegenstand komt, weet je waar het vandaan komt. Maar je zult niet meer opgeven in Jezus' naam en doorgaan. En ik spreek in de naam van Jezus Christus ook tegen die beelden die zijn blijven zitten, die zijn achtergebleven. Ik roep je tevoorschijn in de kostbare naam van Jezus Christus. Zoals Jezus Lazarus tevoorschijn riep. Lazarus, kom tot leven. En ik roep je beeld tot leven in de naam van Jezus. Ik roep je droom tot aanzien in de naam van Jezus. Je zult sterk zijn en vrucht dragen en voortgaan en vrucht dragen in de naam van Jezus. En ik bid in de naam van Jezus dat u de deksel eraf haalt. Al de dingen zijn mogelijk. En deze plaats zal dat ademen in Jezus' machtige naam.